Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik twee moordzaken. Als eerst de moord op oud-minister Els Borst uit 2014. En dat van Lois van Urk een jaar later. Wie zich deze zaken nog kan herinneren, weet dat het verband tussen de twee verschrikkelijke moorden de dader is. De toen 38-jarige Bart van Urk. De foto's die bij deze zaak horen vind je terug op onze Instagram-pagina @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. De 81-jarige Els Borst is op zaterdag 8 februari 2014 op het congres van D66 in de beurs van Berlage in Amsterdam. Ze is netjes op tijd. Rond 10 uur in de ochtend zit ze al op haar vaste plaats op de eerste rij. Voor haar leeftijd ziet ze er heel fit uit. Ze is netjes gekleed en zoals iedereen van haar gewend is, zit ze met een grote glimlach tussen de andere partijleden. Ze is die dag, zoals ze dat altijd deed, met de trein naar Amsterdam gereisd vanuit Bilthoven. Het congres duurt ongeveer tot 19:30 s'avonds, maar Els Borst is waarschijnlijk iets eerder al terug naar huis gegaan. De toenmalige partijleider Pechtold hield zijn speech ter afsluiting rond 5 uur, waarna er een borrel werd gehouden. De oud-minister reist zoals op de heenweg weer met de trein, waarna ze met de auto vanaf het station in Bilthoven naar huis rijdt. Ze woont in een villa-wijk in Bilthoven-Noord en daar komt ze rond 19:30 s'avonds aan. Het is donker. En bij thuiskomst zet ze de auto in de garage die aan haar huis is gebouwd. De volgende dag wordt mevrouw Borst meerdere keren gebeld door een vriendin, maar ze neemt niet op. Ze had die middag een huiskamerconcert gepland staan in de buurt en daar zou ze om 4 uur aanwezig zijn. Het was geregeld door een vriendin, maar Els Borst komt niet opdagen en heeft ook niet afgebeld. Maar omdat iedereen om haar heen wel wist dat ze het altijd erg druk had met werk, voor de besturen en stichtingen waaraan ze was verbonden, wordt er verder geen aandacht aan besteed. Haar vrienden vermoeden dat ze weer een afspraak had of nog even iets moest afmaken en daarom was vergeten iets te melden. Diezelfde vriendin wordt later op de avond gebeld door een andere vriendin. Zij zou met Els gaan Nordic walken in het bos, maar kon haar niet bereiken. Ze belde om te vragen of zij misschien iets had gehoord, maar toen ze te horen kreeg dat Els ook al niet was komen opdagen bij het concert, besloten de twee vrouwen die avond bij haar woning langs te gaan. Even na 6 uur lopen de twee naar het huis en vanaf een afstand zien ze al dat de garagedeur wagenwijd open staat. Ze zien gelijk dat er iets mis is en lopen naar de garage. Daar vinden ze het levenloze lichaam van Els Borst liggen, op de grond tussen haar auto en de garagedeur. Ze heeft haar jas en schoenen nog aan en haar handtas ligt naast haar op de grond. De deur naar haar huis is nog op slot. Het was vrij snel duidelijk dat er iets verschrikkelijks moet zijn gebeurd, want mevrouw Borst had meer dan 40 messteken in haar keel, hals, in haar gezicht en haar handen. Maar dit werd niet gelijk met het publiek gedeeld. De politie start haar onderzoek en geeft dagenlang geen informatie vrij over wat zij hebben aangetroffen bij het lichamelijk, forensisch en tactisch onderzoek. Daarbij zeggen ze duidelijk dat als het om een misdrijf gaat, alleen de dader deze informatie zal weten. Dagenlang wordt er in de garage en rondom het huis van mevrouw Borst gezocht naar sporen die mogelijk meer duidelijkheid zouden kunnen bieden in haar dood. Er werden geen sporen van braak gevonden bij het huis en haar lichaam wordt uiteindelijk naar het NFI gebracht zodat daar uitgesloten kan worden of ze door een ongeluk of door een misdrijf om het leven is gekomen. Ook hier wordt dus niet duidelijk vermeld waarom het NFI sectie zal verrichten. Ondanks dat de politie toegeeft dat ze onderzoek doet naar verdachte omstandigheden. Wie was de 81-jarige oud-minister en arts? Else Eilers, vooral bekend als Els Borst, wordt geboren op 22 maart 1932 in Amsterdam van ouders Dirk Michel Eilers en Eskeline Andrina Dorfmeijer. Ze trouwde in 1955 op 22-jarige leeftijd met Jan Borst, een arts-bacterioloog, en kreeg uit dit huwelijk 2 dochters en 2 zoons, van wie 1 dochter stierf bij de geboorte. Els groeide op in de Amsterdamse rivierenbuurt als enig kind in een eigenlijk heel normaal gezin. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, zag de jonge Els hoe haar Joodse onderburen werden weggevoerd. In maart 1945 werd ze door Duitse soldaten op weg naar school gedwongen een executie van 30 Nederlandse gevangenen te aanschouwen. Kort erna werd Els, die in de hongerwinter zodanig was vermagerd dat de huisarts vreesde voor haar leven, in de Anna Paulowna-polder ondergebracht bij het boerengezin Langerijs, verre familie van haar moeder. Daar kwam ze weer op krachten en maakte ze de bevrijding mee. Nadat Els in 1950 was geslaagd op het Barlees-gymnasium, ging ze geneeskunde studeren. In die tijd kreeg ze verkering met medestudent Jan Borst. Het paar trouwde in 1955. Aangemoedigd door haar vader zette Els als getrouwde vrouw haar opleiding voort. Zo behaalde ze in 1958 haar artsexamen. Ze zat nog te kijken naar de mogelijkheid om in de Amsterdamse vrouwenkliniek een praktijk op te zetten als seksuologe, maar opteerde uiteindelijk voor laboratoriumonderzoek. Jan Borst werkte als bacterioloog bij het RIVM in Bilthoven. En Els Borst werd wetenschappelijk medewerkster bij het bloedtransfusielaboratorium van de Utrechtse Universiteit en in 1969 hoofd van de bloedbank van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Inmiddels had ze ook haar onderzoek weer uit de kast gehaald en op 16 maart 1972 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam. In Bilthoven werden Jan en Els Borst lid van de nieuwe politieke partij D66. Haar man trad toe tot het hoofdbestuur en Els was op lokaal en regionaal niveau actief in de partij. In 1976 werd Els Borst medisch directeur van het AZU, het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Daarmee was zij in Nederland de eerste vrouw met een dergelijke functie. 4 jaar later werd bij haar echtgenoot de ziekte van Kaler vastgesteld, waarna een lang ziekbed volgde. Toen mevrouw Borst in 1986 vicevoorzitter kon worden van de Gezondheidsraad, greep ze die kans met beide handen aan. In deze functie kon ze veel vanuit huis werken en zodoende haar man thuis verzorgen. Hij stierf in 1988. Vanaf 1992 combineerde Els Borst haar baan bij de Gezondheidsraad, die haar binnen de gezondheidssector tot een bekende figuur maakte, met een bijzonder hoogleraarschap in het evaluatieonderzoek van het medisch handelen aan de Universiteit van Amsterdam. Uit alles blijkt dat Borst dit hoogleraarschap als een mooi hoogtepunt en eindpunt van haar carrière beschouwde, maar D66-leider Hans van Mierlo dacht daar anders over. Toen D66 in 1994 ging meeregeren, vroeg hij haar minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te worden. Het vergde hem nogal wat overtuigingskracht, maar onder het motto "Als je partij dat van je vraagt, kan je eigenlijk niet weigeren", aanvaarde Els Borst deze functie. Zo begon ze op 62-jarige leeftijd nog aan een politieke carrière. Als minister in kabinetten Paars 1 en Paars 2 had ze de enorme taak om de zorgkosten onder controle te houden. Onder haar bewind kwam een grote hoeveelheid wetgeving tot stand, waaronder een verbetering van de rechtspositie van patiënten, een verlaging van de medicijnprijzen en een radicale herziening van de tabakswet. Haar belangrijkste wapenfeiten zijn ongetwijfeld de doorbraken op medisch-ethisch gebied, de invoer van de donorregistratie en natuurlijk de wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, waarmee Nederland als eerste land ter wereld euthanasie legaliseerde. Gaandeweg groeide Els Borst ook in haar rol als politica. En bij de verkiezingen van 1998 was ze lijsttrekker van D66. Als enige vrouwelijke lijsttrekker wist ze zich goed staande te houden tussen wat zij het ideologisch verplassen noemde van Wim Kok en Frits Bolkestein. Wel verloor haar partij dat jaar 10 zetels. Problemen waren er onder haar ministerschap ook. De wachtlijstproblematiek liep uit de hand en tot 2 keer toe kreeg Els Borst met een motie van afkeuring te maken. Na beëindiging van haar ministerschap in 2002 bleef ze maatschappelijk actief. Zo was ze nog jarenlang lid van het comité 4 en 5 mei en was ze voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenverenigingen. In 2012 werd ze benoemd tot minister van Staat. Daarmee werd ze als tweede politica lid van de Raad van State. Ze stond bekend als een vrouw met een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen. Politieke medestanders en tegenstanders prezen haar om haar correcte omgang, haar doorzettingsvermogen, haar humor en haar dossierkennis. Ze was aardig en voorkomend, maar liet zich niet gemakkelijk van haar stuk brengen. De 81-jarige Els Borst kwam de avond van 10 februari thuis en zag een bekend gezicht staan bij haar garagedeur. Ze werd opgewacht door dezelfde jonge man die al eerder bij haar voor de deur had gestaan. Dat was de 38-jarige Bart van U. Zo had hij bijvoorbeeld op 29 januari aangebeld en mevrouw Borst gevraagd naar de adresgegevens van de oud-premiers Kok en Balkenende, omdat hij naar eigen zeggen met hen in gesprek wilde gaan. En ook die avond stond hij daar. Hij was met zijn fiets vanuit Rotterdam naar Bilthoven gefietst en had zijn wapens meegenomen. Hij zag hoe ze met de auto kwam aanrijden en hoe de garage deur openging. Hij liep naar haar toe en vroeg weer naar het adres van Wim Kok. Ze gaf geen antwoord. En Bart kreeg op dat moment een goddelijke opdracht om degene die verantwoordelijk was voor de euthanasiewetgeving te doden. En op dat moment was dat Els Borst voor hem. Hij zag zichzelf als de uitvoerende. De duivel had hem de opdracht gegeven en het moest en zou gebeuren. Hij schoot op de oudere vrouw met een kruisboog en vermoordde haar vervolgens met meer dan 40 messteken in haar hals, keel, haar gezicht en haar handen. Hij had zoveel woede in zich dat zelfs haar ogen waren uitgestoken. Hij bleef wachten tot de oude vrouw een laatste keer ademhaalde en vertrok. Het zou uiteindelijk bijna een jaar duren voordat Bart van U zou worden opgepakt voor de moord op Els Borst. Bart van U is geboren op 6 maart 1976 in Amersfoort. Hij heeft 2 oudere broers en 3 jongere zussen. Op 17-jarige leeftijd ging hij naar het Scheepvaart- en Transportcollege in Rotterdam. Hij behaalde diploma's voor maritiem officier en voor scheepbouwkundige. Vanaf zijn 16e voer hij op verschillende schepen. De laatste jaren via een bemiddelingsbureau, maar het aantal opdrachten werd steeds jaar na jaar minder. In 2001 verandert de wereld door de aanslagen op de Twin Towers in New York. Voor Bart is dit het signaal dat de moslim-extremisten de wereld willen veroveren. Bij de reclassering verklaart hij meermaals dat hij doelwit zal worden van een aanslag door moslimterroristen en dat hij zich daarom mag bewapenen. Hij vraagt een wapenvergunning aan en die krijgt hij en schaft zo meerdere wapens aan. Het eerste signaal over psychische problemen bij Van U is op 28 juni 2007 aan de politie gegeven door een van de zussen van Bart. Bij de zus die de melding deed, leefde ongerustheid over haar broer. Hij was al 14 dagen onvindbaar. Uit zijn bankgegevens bleek dat hij op dat moment in Noorwegen zat en hij vertoonde volgens haar de laatste 2 jaar, dus vanaf 2005, steeds vaker tekenen van schizofrenie, maar hij was niet onder behandeling. De melding leidde op 12 juli 2007 tot een bezoek aan hem thuis. Bart was op dat moment werkzaam aan boord van MS Filiaantje, dus hij was niet thuis. De politie riep hem op om zich te melden in verband met zijn wapenvergunning. En op 12 augustus liet hij bij de politie in Rotterdam zijn nieuwe wapen zien. Maar alles was in orde volgens de politie. Op 24 januari diende een van de huurders van Bart een klacht in bij het politiebureau aan de Taborstraat. De dag ervoor was Bart zonder haar toestemming haar kamer binnengegaan. De dag erna gebeurde dat weer en hij had toen de houtkachel aangestoken, was voor de kachel op een kleed gaan liggen en in slaap gevallen. Van U werd in de melding omschreven als heel erg labiel. Er zou met hem geen gesprek te voeren zijn. Zijn zus, Lois, had tegen de huurder gezegd dat het met haar broer psychisch niet goed ging. In de melding is ook te lezen dat Bart een wapenvergunning had. Dit laatste was voor het bureau Bijzondere Wetten van de Rotterdamse politie aanleiding om bij hem langs te gaan, maar weer was Bart niet thuis. In juni meldde Bart zich bij het politiebureau met het verzoek zijn wapenvergunning te verlengen. Maar omdat er een klacht was ingediend, moest eerst het een en ander onderzocht worden. Hij moest dus zijn wapens en munitie inleveren. In augustus dat jaar kreeg hij te horen dat zijn vergunning zou worden ingetrokken. Dus werd zijn verzoek tot verlenging geweigerd. Maar daar is Bart het niet mee eens. In april 2010 haalt hij de huurder die een klacht had ingediend over hem om met hem mee te gaan naar het politiebureau. In een warrige staat komt hij daaraan, maar weer krijgt hij te horen dat zijn vergunning niet zal worden verlengd. Hij kan het niet verkroppen en komt een jaar lang meerdere keren naar de politiebureaus in Rotterdam om te klagen over de intrekking van zijn wapenvergunning. Op 3 december kreeg de Rotterdamse politie een tip via Meldmisdaad Anoniem. Bart van U zou alsnog in het bezit zijn van vuurwapens en hij was geestelijk niet in orde. Hij werd uitgenodigd om naar het politiebureau te komen. En inderdaad, Bart had 2 vuurwapens en een mes bij zich. Hij droeg zelfs een veiligheidsvest. De dagen erop werd hij 2 keer verhoord en er vond een huiszoeking plaats. Op 7 december werd Bart voorgeleid en vroeg de rechtercommissaris of hij zou willen meewerken aan een onderzoek door een gedragskundige. Bart weigerde. In een brief die de ouders van Bart hadden geschreven aan de rechtercommissaris, vertellen ze hun kant van het verhaal. Wij geven u met deze brief een beeld van hoe wij onze zoon ervaren en de zorg/behandelingen die hij, naar ons idee, hard nodig heeft. Wellicht kunt u dit in het komen tot een vonnis enige waarde toekennen. Wij zien een duidelijk verband tussen de wetsovertreding en de gedragsverandering van Bart gedurende de afgelopen 5 jaar. 5 jaar geleden zouden we Bart omschrijven als intelligent, gevoelig, gezellig, actief, sportief, handig, gekwetst in sociale contacten en bang om te falen. Nu zouden wij woorden noemen als intelligent, sportief, gesloten, afstandelijk, extreem wantrouwig en achterdochtig, zeer beperkt, geen sociale contacten, verbaal warrig, angstig en met vlagen agressief. Als ouders vinden we het bijzonder pijnlijk om onze zoon zo te zien veranderen en te zien ontwikkelen tot een angstige man. Psychologische hulp zegt Bart niet nodig te hebben. Andere keren zegt hij door psychologische hulp een label te krijgen. Wij voelen ons machteloos. Met enige regelmaat voelen wij ons als ouders bedreigd door Bart. Omdat hij een sterke neiging heeft in complottheorieën te denken, zijn wij bang dat zijn inverzekeringstelling door hem ervaren wordt als verraad van onze kant. Hierdoor kan hij voor zichzelf reden zien wraak te nemen. Terwijl wij geen aangifte hebben gedaan of op een andere manier invloed hebben gehad op zijn arrestatie en inverzekeringstelling. Van de bedreigingen uit het verleden hebben wij nooit aangifte gedaan. Zoals waarschijnlijk wel duidelijk is, maken wij ons grote zorgen om Bart en hebben wij het idee dat hij waanbeelden heeft en hierdoor diep ongelukkig is. Wij hopen dat hij nu de zorg en begeleiding krijgt en of gaat krijgen die hij nodig heeft om weer een gelukkig persoon te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat zonder de benodigde hulp Bart zal vervallen in recidive en een sociaal neerwaartse spiraal. Wij willen u daarom vragen in uw vonnis de benodigde en passende behandelmogelijkheden voor hem in te zetten. Bart weigerde ook om met een psychiater en psycholoog te spreken. Uiteindelijk koos de officier van justitie voor een traject dat gericht was op een gevangenisstraf waarbij ze ermee rekening hield dat Bart tot inkeer zou komen en na verloop van tijd wel zou meewerken aan een onderzoek en uiteindelijk ook aan behandeling. Ze baseerde zich bij die keuze op de indruk die Bart op dat moment op haar had gemaakt. Zij zag op dat moment een pientere, geen domme man die niet impulsief overkwam. Er was voor zover zij kon beoordelen geen acuut gevaar voor Bart zelf of voor anderen. Een verkeerde inschatting, want hij zou helemaal niet toegeven en zich vrijwillig laten behandelen. Integendeel, op 10 april 2012 tekende hij hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank. Op 2 juni was hij weer vrij man en vanaf dat moment wachtte hij het hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag in vrijheid af. Bij de behandeling van het hoger beroep op 11 september 2012 was hij aanwezig. Bij de uitspraak ontbrak hij. Dat gold ook voor zijn advocaten. Het gerechtshof kwam op 25 september 2012 met een arrest waarin de nadruk lag op de geestelijke gesteldheid van Bart en het gevaar dat hij voor zichzelf en anderen was. Het gerechtshof veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Met een aftrek van voorarrest. Bovendien gaf het gerechtshof een bevel tot gevangenneming. Bart besloot kort na deze uitspraak niet terug te keren naar Rotterdam, maar zocht onderdak in Noorwegen, waar hij af en toe nog contact had met zijn familie. Toen zijn toestand verslechterde, vroeg hij een van zijn zussen om hulp. Hij werd begin mei 2013 per auto opgehaald. Terwijl zijn oudste zus druk bezig was om met behulp van een bevriende arts in opleiding plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis te regelen. Op de terugreis naar Nederland werd duidelijk dat hij zich niet vrijwillig zou laten opnemen. Onder deze omstandigheden was het, zo meende zijn familie, beter dat hij tijdelijk bij een van zijn zussen zou verblijven. Hij zou zo tot rust kunnen komen. Het verblijf bij zijn zus duurde met een korte onderbreking tot juli 2013. Vervolgens werkte hij in de maanden augustus en september aan boord van de techlift 7. Ergens in september 2013 zette hij weer voet aan vaste wal. Een maand later werd hij aangehouden bij de ambassade van Israël in Brussel. Hij had daar door hem verzamelde of opgestelde informatie willen afgeven, maar werd niet binnengelaten, omdat hij zichtbaar verward zou zijn. Hij had 2 messen bij zich en droeg weer een veiligheidsvest. Hij werd overgebracht naar de urgentie- en crisisopvang van het UVC Brugman. Meteen na zijn opname zocht zijn familie telefonisch contact op met de behandelend psychiater en hoorde van hem hoe hij daar was terechtgekomen. Ook Bart kwam aan de telefoon, maar het werd duidelijk dat hij absoluut niet wilde meewerken aan de behandelingen en zelfs zijn familie mocht geen gesprek aangaan met de psychiater. Deze vermoedde dat zijn zwijgen te maken kon hebben met de taalbarrière en raadde aan dat Bart zou worden overgeplaatst naar een kliniek in Nederland. Maar hier waren gegevens over de zorgverzekering voor nodig. En die kreeg Bart niet, omdat zijn verzekering was opgeschort door zijn detentie. Hij moest een zogeheten detentieverklaring opvragen bij de dienst justitiële instellingen en werd in de tussentijd overgebracht naar een kliniek in Grimbergen. Daar kreeg Bart meer vrijheden en wist hiervan te profiteren door de benen te nemen. 2 dagen later was hij weer thuis aan de Oude Dijk. Het volgende contact van Bart met de politie was op de vroege ochtend van 30 januari 2014. Hij gooide niet aangestoken vuurwerk over de receptiebalie van het hoofdbureau van politie aan het Doelwater. Meteen daarna is de wijkagent gebeld met de melding dat hij aan de balie stond en met de vraag wat zij kon doen. Zij is toen meteen naar het hoofdbureau van de politie gegaan en sprak met Bart. Hij was verward en vertelde: "Het kan zo niet langer meer. Ik loop tegen muren op. Ik heb nog steeds geen werk. Ik wil wel werk, maar ik kan me niet focussen. Ik sta niet in voor mezelf. Ik ben bang dat ik fouten ga maken omdat ik mij niet kan focussen. Ik heb niet de controle meer over mezelf. Iets anders neemt mijn handelen over. Ik wil aangehouden worden. Als ik niet aangehouden word, ga ik strafbare feiten plegen, zodat ik toch aangehouden word. De wijkagent bood hulp via het lokaal zorgnetwerk aan. Een voorziening die echter niet meteen kon worden geregeld. Bart gaf aan dat hij daarop niet zo lang zou kunnen wachten, omdat hij anders anderen wat gaat aandoen. Vervolgens vroeg ze of hij zich vrijwillig wilde laten opnemen, maar daar voelde Bart niets voor. Hij zou dan een stempel krijgen. Toen stemde hij ermee in om zich op het hoofdbureau te laten insluiten en te laten beoordelen door de acute dienst van de GGZ. Dat leidde niet tot verplichte zorg. De wijkagent vroeg later om maatregelen, zoals huisarrest of een meldplicht, maar kreeg op haar verzoek geen reactie. Dus Bart bleef onbehandeld en op vrije voeten. Een maand na dit contact vond het 99ste congres van D66 plaats in de beurs van Berlage in Amsterdam. Het congres trok veel belangstelling. Het was de aftrap voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. D66 stond er in de peilingen uitstekend voor. In Leiden, Delft, Haarlem, Wageningen en Hilversum was D66 al de grootste partij. Zou dat ook lukken in Amsterdam, waar D66 bijna 50 jaar eerder op een steenworp afstand van de beurs van Berlage was opgericht? Tussen partijleider Alexander Pechtold en het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra zat oud-minister Borst op de eerste rij. Na terugkeer van het congres in haar woning in Bilthoven stond Bart van U haar op te wachten. 2 dagen later werd ze in de garage van haar woning gevonden door 2 vriendinnen. Op die 11 februari 2014 zat Bart in een politiecel op het hoofdbureau van politie in Amersfoort. Op de parkeerplaats bij dat bureau had hij om ongeveer 9:45 in de ochtend vuurwerk afgestoken en was hij aangehouden. Bij zijn aanhouding had een van de politieagenten gevraagd wat hij aan het doen was. Hij gaf volgens het procesverbaal de volgende reactie. Daar zeg ik niets over. Ik beroep mij op mijn zwijgrecht. Hij had zijn paspoort bij zich en kon zich daarmee legitimeren. Een andere agent had inmiddels gezien dat Van U daarin als vuurwapen gevaarlijk was vermeld. In het politiebureau werd hij gefouilleerd en bleek hij 2 messen bij zich te dragen. En hij had weer een veiligheidsvest aan. De messen werden in beslag genomen en er werd een procesverbaal opgemaakt vanwege overtreding van de wet wapens en munitie. De agenten vonden het vreemd dat Bart van U vuurwerk afstak in het zicht van het politiebureau en vatten dat op als een teken dat hij de aandacht op zich wilde vestigen. Zij hoorden dat Bart zijn straf wilde uitzitten in Amersfoort en niet in Rotterdam. Zij zagen hierbij angst in zijn ogen, terwijl hij dit zei. Op de vraag om welke straf het ging en wat er dan in Rotterdam was, gaf hij geen antwoord. De volgende dag wordt hij overgeplaatst naar een psychiatrisch ziekenhuis en wordt het verzoek van de officier van justitie tot voortzetting van de inbewaringstelling doorverwezen naar de rechtbank in Rotterdam. De kantonrechter deed op 31 december 2014 uitspraak. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel. Bart van U tekende hoge beroep tegen dit vonnis aan en zocht contact op met de wijkagent en de ambtenaar van de deelgemeente. De wijkagent hield aan het gesprek met Bart een ongemakkelijk onderbuikgevoel en legde een verband met de dood van mevrouw Borst. Ze meldde dit bij de regionale politieeenheid Midden-Nederland, maar omdat Bart al bekend was bij het onderzoeksteam dat de zaak van Els Borst onderzocht, werd er geen melding gemaakt van de zorgen die ze had. Op 8 oktober 2014 besteedde het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan het onderzoek naar de gewelddadige dood van mevrouw Borst. In deze uitzending vertelde een woordvoerder dat het politieonderzoek zich richtte op de mogelijke betrokkenheid van een persoon met een psychische stoornis. Motieven in de relationele sfeer en politieke motieven had de politie onderzocht, maar leidde niet tot een spoor. De politie deed een oproep om informatie over personen die in de dagen van de dood van mevrouw Borst afwijkend en opvallend gedrag hadden vertoond. Zij hadden op dat moment al 500 tips ontvangen en meer dan 300 personen gehoord, maar ze hadden nog steeds geen spoor kunnen vinden van de dader. En dat terwijl hij al bekend was en meerdere keren in contact is geweest met de politie. Maar dat spoor bleef niet heel veel langer op zich wachten. Op 10 januari 2015 belde vriendinnen van Lois van Urk, de zus van Bart, aan bij de woning die zij had overgekocht van haar broer. Maar hij werd niet opengedaan. Als ze door de kieren van de deur kijken, zien ze Lois op de trap liggen, bebloed. De politie breekt de deur open en vindt de jonge vrouw overleden met 40 messteken. Bart is echter nergens te vinden. 2 dagen later wordt er een foto van Bart verspreid met zijn volledige naam. En het werkt, want hij meldt zich al snel bij de politie in Amsterdam. Daar wordt direct DNA afgenomen in verband met de moord op zijn zus. Hij woonde samen met zijn zus in het huis dat eerst van Bart was. Maar omdat hij de hypotheek niet kon betalen, nam zijn zus Lois de woning over. Ze had plannen om het huis te gaan verbouwen, maar Bart was daarop tegen. Hij had het gevoel dat zijn zus hem daarmee het huis uit wilde hebben en hij was bang dat ze hem wilde laten opnemen in een kliniek. Dat was volgens hem niets nieuws, want ze treiterde hem al jarenlang. En een verblijf in een psychiatrische instelling zou uiteindelijk leiden tot een al dan niet vrijwillige euthanasie. Dus moest Bart kiezen voor het leven van zijn zus of zijn eigen leven. De twee hadden al een lange tijd een slepende ruzie die tot voor de rechter toe werd uitgevochten. Lois, directeur maatschappij van de gemeente Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard, wilde haar broer ook het huis uit hebben. Zijn psychische problemen werden haar te veel en ze had op een gegeven moment zelfs de woning te koop gezet om een eind te maken aan de ruzie. Maar toen dat op een veiling uitdreigde te draaien, werd het pand teruggekocht. Op de ochtend van 10 januari had Lois boodschap gedaan en ze had eierkoeken meegenomen voor haar broer. Volgens hemzelf was dit om hem te pesten en vanuit zijn waanideeën vermoordde hij zijn zus in een opwelling. Hij vreesde zodanig voor zijn eigen leven dat hij er zeker van moest zijn dat ze dood was. Toen hij zag dat ze stervende was, heeft hij haar nog een steek gegeven om het te versnellen. Een paar weken later komt dan ook het uitslag binnen van het DNA-onderzoek. De sporen die zijn aangetroffen op de plaats delict van Lois van Urk waren een match met de DNA van Bart. Maar tot iedereens verbazing is er nog een match. De sporen die waren aangetroffen op het lichaam van Els Borst komen ook overeen met dat van Bart. Hij zit op dat moment natuurlijk al vast voor de moord op zijn zus, waar hij ook uitgebreid over heeft verklaard. Maar over de betrokkenheid bij de moord op Els Borst blijft hij zwijgen. Het is inmiddels al oktober 2015 en Bart is in Scheveningen in het penitentiair psychiatrisch centrum geplaatst. Hij weet te ontsnappen en hij is nergens te vinden. Uiteindelijk wordt hij op het dak teruggevonden en wordt hij overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. Pas in februari 2016 wil Bart verklaren over de moord op Els Borst. En zijn verklaringen komen net op tijd, want in maart staat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak gepland. Hier vertelt hij dat hij haar als verantwoordelijke zag voor het invoeren van euthanasie in Nederland en dat hij een opdracht had gekregen om haar te vermoorden nadat ze de adresgegevens van Wim Kok niet wilde geven. Op 13 april volgt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Bart van U wordt veroordeeld voor de moord op zijn zus Lois en op de moord van Els van Borst. In beide zaken komt de rechtbank tot het oordeel dat Bart heeft gehandeld in een plotselinge gemoedsopwelling. Dus er is sprake van doodslag en niet van moord. Ook wordt hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar geacht vanwege zijn paranoïde psychose. Hierdoor krijgt hij alleen TBS met dwangverpleging opgelegd. Het Openbaar Ministerie gaat tegen de uitspraak in hoger beroep, want Bart zou wel degelijk heldere momenten hebben gehad en was dus niet geheel ontoerekeningsvatbaar. Naast de TBS zou hij dus ook een aantal jaar de cel in moeten. En daar was Bart's eigen familie het helemaal mee eens. Een zus deed beroep op de rechters om hem een straf te geven die zou passen bij de morbide, berekenende en doorgeslagen daden van haar broer. Het hof legde hem een gevangenisstraf van 8 jaar op en gaf daarbij aan dat Bart van U een langdurige therapie nodig heeft en de TBS daarom zonder maximale duur is opgelegd. Het is al met al een bizarre zaak. Els Borst wordt op verschrikkelijke wijze aangetroffen, tientallen messteken en zelfs haar ogen uitgestoken. Een hulpverlener wist te vertellen dat haar gezicht zodanig was toegetakeld dat haar neus niet meer zichtbaar was. Waarom duurde het dan dagen voordat het duidelijk werd dat de 81-jarige oud-minister door een misdrijf om het leven is gekomen? Waarom is hier niet vanaf het begin af aan al duidelijkheid over geweest? En om dan nog maar te beginnen over hoe er is gehandeld met Bart van U. Een paar dagen na de moord op Els Borst wordt de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld en wordt hij gedwongen opgenomen omdat hij chronisch psychotisch blijkt. Maar de opname wordt door de rechter onterecht geacht omdat er geen acuut gevaar is. Geen acuut gevaar. Ondanks de meerdere meldingen die zijn gemaakt over zijn wapenbezit, geestelijke toestand en zelfs de verontrustende brief van zijn ouders. En misschien nog belangrijker, zijn ultieme schreeuw om aandacht vlak voor de moord op Els Borst, waarbij hij met vuurwerk gooit bij een politiebureau in Rotterdam en heel duidelijk aangeeft dat hij wil worden vastgezet, omdat hij zichzelf niet meer onder controle heeft. Ook na zijn veroordeling voor wapenbezit, nadat zijn vergunning was ingetrokken, is er niet correct gehandeld. Als er op dat moment DNA was afgenomen, was Bart van U gelijk na het sporenonderzoek gevonden en opgepakt. En had in ieder geval de moord op zijn zus Lois voorkomen kunnen worden. Het is treurig voor alle partijen. De slachtoffers die het absoluut niet verdienden om op zo'n afschuwelijke wijze van het leven beroofd te worden, maar ook voor Bart van U, die jarenlang onbehandeld is gebleven, ondanks de noodkreten. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram op @alsdood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcasts, en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Volgende week vrijdag bespreek ik de zaak van de 18-jarige Marion van Buren en haar dochtertje Romy van 11 maanden. Beide werden in 1997 door Okan Oktay, de ex-vriend van Marion, vermoord en in de duinen tussen Egmond en Bergen begraven. Dit kwam pas jaren later, in 2002, aan het licht, toen de broer van Okan, Özgür Oktay, bij Peter R. de Vries een verklaring aflegde en vertelde dat hij zijn broer destijds had geholpen. Helaas was zijn broer op dat moment al 4 jaar overleden aan een gevolg van kanker, toen hij voor andere misdrijven in voorarrest zat. Hij is dus nooit verantwoordelijk gehouden voor de dubbele moord op zijn ex-vriendin en dochter. Deze zaak is meerdere keren als suggestie binnengekomen, dus mocht je hem als tip hebben doorgestuurd, heel erg bedankt. Meer hierover hoor je volgende week. Tot dan!